U bevindt zich hier. Een podcast van RTV Noord met Bram Douwers.
Valentina, waar zijn we nu?
We zijn nu in theater Het Speelhuis in Helmond.
En daar ga je vanavond spelen.
Ja, klopt.
Ben je al eerder in deze prachtige zaal geweest? Het is een omgebouwde kerk.
Ja, het is echt heel erg mooi. Maar ik ben er nog nooit geweest. Dus ik was net zo verrast als jij vandaag.
Je luistert naar U bevindt zich hier. De podcast waarin ik, Bram Douwers, praat met cabaretiers, comedians, theatermakers over carrière, crisis en Groningen. Want waar zijn we eigenlijk en zijn we op de goede weg? Deze podcast maak ik voor RTV Noord met in mijn hoofd en hart het nimmer aflatende enthousiasme en liefde voor theater, cabaret en Groningen van mijn goede vriend Arno van der Heijden. Hij overleed in januari 2023. Laat dit ook een eerbetoon aan hem zijn. U bevindt zich hier is dan ook een titel van een van zijn cabaretprogramma's. Valentina, met wie heb ik hier eigenlijk te maken?
Oh jee, dat is altijd zo moeilijk om jezelf te omschrijven. Maar ik ben dus Valentina Toot en ik zing, ik schrijf, ik maak theater. En ik ben sinds een tijdje ook officieel cabaretier.
Oh, en sinds wanneer ben je dan officieel cabaretier?
Ja, ik zou dan dat toch... Ik denk dan vanaf 2022, want toen won ik het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dus dat lijkt me een goed startpunt.
Ja, dus toen je het Amsterdam Kleinkunstfestival won, toen dacht je, nu ben ik echt cabaretier.
Ja, nou ja, ik weet, wanneer ben je ook cabaretier of zo? Dat is misschien ook iets wat je op jezelf mag plakken. Maar toen, in elk geval, toen vond de buitenwereld vond mij dat ook.
En tot dat moment, wat vond je jezelf toen dan?
Ja, nou, ik denk eigenlijk, ik zie mezelf nog steeds meer misschien als een soort grappige theatermaker. Want ik speel in mijn cabaretvoorstelling dan ook heel veel verschillende personages. Dus ik voel me ook wel echt een actrice. Dus ik denk dat er ook niet zoveel veranderd is. Ik zing, ik schrijf en ik speel. Ja, misschien ben ik een kleinkunstenaar.
Kleinkunstenaar, oké. Wat is jouw claim to fame? Alles overzien tot nu toe.
Oh, mijn claim to fame. Nou, ik denk dat ik heb een. Ik ben begin dit jaar in première gegaan met mijn debuutvoorstelling, Wildbloei. En ik denk toch wel dat mijn claim to fame is dat ik daar alleen maar 5-sterren recensies voor heb gekregen in Nederland. Ja.
Heel onbescheiden, maar het is wel waar.
Het is toch wel een soort claim to fame. Daarna zaten ook de zalen vol. Dus dat is dan ook een soort letterlijke claim to fame, denk ik. En ik heb ook recentelijk daarvoor de Nederlands Hoop in ontvangst mogen nemen. Dat is een. Cabaretprijs.
Ik zit net te denken dat we deze podcast ook aan het maken zijn voor een typisch Gronings publiek. Mm-hmm. Waar ik mezelf ook zeer onder reken. Ik ben ook geboren en getogen in Groningen. Eigenlijk is het dan meteen heel merkwaardig om te beginnen over je succes, hè?
Klopt. Ja,
het kan gauw minder natuurlijk.
Het kan wel minder. Ja, ik kom ook uit Friesland. Dus ik vind het ook dan nog steeds awkward als ik nu dan zeg van overal 5-sterren recensies dan... vind ik dat ook niet zo leuk van mezelf. Maar dat is wel mijn claim to fame,
Maar ook wel dit soort dingen zeggen... hoort ook wel volgens mij bij het vak dat je uitoefent... als publiek figuur inmiddels.
Ja, inderdaad. En wat ik ook in het begin heel awkward vond... was dat ik dan de hele tijd dan op Instagram dan post van... kom kijken, deze 5-sterren recensie. Jullie willen het echt allemaal zien, hoor. Dat je dat dan een beetje moet communiceren. Maar ik word er wel steeds ietsje minder beschroomd in.
Iedereen doet het.
Iedereen doet het. Dus je moet het gewoon doen.
Ja, ook een probleem misschien, maar goed, het is voor de goede zaak.
Precies,
Nederlands Hoop heb je dus gewonnen. Ja. Dat is voor jou wel duidelijk wat dat is. En ik heb ook wel eerder van de Nederlands Hoop gehoord. Niet iedereen weet wat de prijs Nederlands Hoop is. Wat is dat voor prijs?
Klopt. Nee, eigenlijk weten volgens mij alleen maar echte cabaretiers en hele erg cabaretliefhebbers wat het is. Maar de Nederlands Hoop is een prijs. Het valt onder de cabaretprijzen. Die worden elk jaar uitgereikt. En de Nederlands Hoop wordt vaak toegekend aan een jonge, beginnende cabaretier. En dan officieel heet dat dan de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. Dus dat was ik dan dit jaar. Ja.
En wat geeft het dan een boost vertrouwen? Nu je dus inderdaad, je hebt dit jaar je eerste voorstelling gespeeld die goed wordt ontvangen, goed wordt bezorgd. Ook hier in Helmond zit die zaal helemaal vol en overal zit de zaal goed vol. Je krijgt er een prijs voor. Is dat dan een boost van vertrouwen? Of zorgt het ook voor juist een ongemak van, nu moet ik ook steeds maar laten zien dat het goed is of dat ik goed ben?
Ja, nou, ik denk het zorgt voor allebei die dingen. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk om erkenning te krijgen. En dat vind ik ook echt heel bijzonder. Dus in die zin heb ik er wel, denk ik, wat meer zelfvertrouwen van gekregen. Maar ik denk nu ook zo van, oh mijn god, hoe moet ik die tweede voorstelling gaan maken? En zeker ook toen na die goede recensies, dat is dus een half jaar geleden, ineens zaten toen al mijn zalen vol en werd ik ook soms dan doorverplaatst naar de grote zaal. En in het begin dacht ik echt, oh, maar nu komen al die mensen kijken of het wel echt die 5 sterren
waard
verdient.
Zijn. Ja.
Ja, dus ik had in het begin daar ook heel veel stress van. Ja.
Ja. Ja, dat is ook iets waar we dus nu niet over hoeven. Dat kunnen we de volgende keer doen. Maar in dat die tweede voorstelling is vaak... Dat schijnt de allergrootste bevalling te zijn voor...
Klopt, ja. Dat
cabaretiers
heb ik ook
en kleinkunstenaars.
Ja.
Hè? Ik wil even terug met jou. Hè. We gaan niet per se nou helemaal je persoonlijke leven uitdiepen. Maar wel het carrièrepad dat je een beetje gevolgd hebt. Hè. Waar sta je eigenlijk nu daarop? Want je bent dan nu cabaretier. Je zegt wel, ik werd het eigenlijk toen ik in 2022 dat Amsterdam Kleinkunstfestival won. Maar je bent vooral ook een klassiek geschoolde pianiste.
Klopt, ja, het is ook... ik ben dus ooit... ik was een soort van piano-wonderkind.
Ook dat nog?
Ook dat nog,
dit is echt heel on-Gronings wat je nu de eerste 10 minuten van dit gesprek hebt gedaan. Ja.
Ik heb trouwens ook op het conservatorium gezeten in Groningen.
Daarover
zo
meteen meer, inderdaad, ja.
Ja, dus ik als jong kind speelde ik dan piano. Daar was ik ook goed in. Dan begon ik vanaf mijn 12e ga je dan een beetje meedoen aan wedstrijden en concoursen en zo. Dus ik heb echt in mijn jeugd een soort carrière gehad als klassieke pianiste. Ik heb ook helemaal conservatorium gedaan. Ik heb ook bijvoorbeeld op mijn 15e in Carnegie Hall opgetreden. Dus ik deed dat echt, zeg maar. Toen op mijn 20e realiseerde ik me van, oh, ik word hier eigenlijk helemaal niet gelukkig van.
En wat is het dan wat dat dan ongelukkig maakt? Want dat is ook, ik ben ergens heel goed in. Ja. Je speelt dan ook gewoon voor volle zalen volgens mij. En als je daarmee doorgaat, dan wordt je publiek ook alleen maar groter en je wordt gewaardeerd. Net lijkt eigenlijk heel erg op wat je nu doet. Alleen die weg was dus niet goed en interessant genoeg.
Voor mij lijkt het er dus op een manier ook helemaal niet op. Ik denk dat ik hou gewoon heel erg van spelen. Dus van performen en acteren. En dat is echt niet wat piano spelen voor mij is. Ook zeker die klassieke muziek. Je moet eigenlijk gewoon heel netjes en goed iets uitvoeren. Iets wat eigenlijk perfect moet klinken. Iets van iemand anders. Terwijl ik het juist heel erg leuk vond. Eigenlijk van jongs af aan al hoor. Om dingen te maken. En ik was ook echt op de middelbare school, ik was ook wel een soort clown van de klas, zeg maar. Dus ik maakte altijd heel veel grapjes. En dus ja, die energie die ik van spelen krijg, of van performen en van zingen en zo, want ik hou wel nog steeds heel erg van muziek, dat was voor mij gewoon totaal niet wat die klassieke muziek inhield.
Nee, omdat je heel erg aan het uitvoeren was. Je koos een stuk uit en dat deed je dan zo goed mogelijk. En de mensen in de zaal die keken eigenlijk alleen maar, kan ze het zo goed mogelijk, zo perfect mogelijk uitvoeren?
Ja, zo voelde het voor mij. Er zullen heel veel muzikanten zijn die voor wie het niet zo voelt, maar voor mij voelde het op een manier ook niet zo creatief of zo. En ik wilde gewoon, ik wilde eigenlijk veel meer kunnen op dat podium.
En je maakte het eigenlijk bijna uit, zou je bijna kunnen zeggen, met de klassieke pianist in jezelf. Hoe gaat dat dan? Moet je dan aan mensen mededelen, ik hou je mee op, dit was het, tot ziens?
Dat was echt een enorme reis, hoor. Want ik voelde eigenlijk al, dit klinkt zo cliché, maar het is echt zo, vanaf mijn 8e voelde ik, toen speelde ik dus mee in The Sound of Music en ik speelde in Gretel. En toen voelde ik van, oh my god, dit wil ik doen. Dus dat bleef ik dan altijd een beetje daarnaast doen. En op een gegeven moment, ik denk toen ik 15, 16 was, toen kreeg die piano echt de overhand. En ik dacht dan ook heel lang zo van, nee, ik ben hier goed in, dit moet ik doen. Dit is echt, zo ziet iedereen mij nu, dit is nu gewoon zo. En dan durfde ik ook heel lang, denk ik, niet aan mezelf toe te geven van, maar dit is eigenlijk helemaal niet wat jij wil. En toen op mijn 20e, weet ik echt nog heel goed, toen zat ik in het tweede jaar van het conservatorium in Den Haag. En toen op een avond dacht ik echt, nee, ik ben zo ongelukkig. En ik was ook echt, die conservatoriumtijd was voor mij echt een hele ongelukkige periode. En toen heb ik dus gegoogeld van, oh, waar kan ik auditie doen voor de toneelschool? Nou, in Nederland waren die audities al gesloten. Ja. Toen dacht ik, oh, België, daar spreek je ze ook Nederlands. Dus toen heb ik auditie gedaan in België op de toneelschool, aangenomen. Dus het was een hele... En dan moest ik zo... Ik had ook aan niemand verteld dat ik auditie deed. Zelfs niet aan mijn vriend, bijvoorbeeld. Omdat ik het echt... als ik dan word afgewezen, dan vind ik dat te gênant. Mm-hmm. Dat iemand dat weet of zo, dat ik werd afgewezen. Dus toen werd ik aangenomen, moest ik dan zo aan vrienden, aan mijn ouders gaan vertellen van, hey, ik ga naar de toneelschool. Dus het was echt een heel lang proces van losmaken. En dan heb ik ook nog het conservatorium afgemaakt tijdens de eerste 2 jaar van de toneelschool. En dan speelde ik ook nog als bijbaantje lang, dus pianoconcerten en zo. En op een gegeven moment dacht ik, nee, Nu is het echt helemaal. Nu ga ik echt met pensioen.
Ja, en voordat mensen nu denken als ze naar een voorstelling van jou toe gaan of naar Wildbloei toe gaan, waar je nu mee toert, dat er dan helemaal geen pianomuziek in te horen is, dat is ook weer niet zo. Want nee. Je speelt daar behoorlijk wat piano in. Vervolgens.
Zeker. Ja, nou ik begeleid mezelf vooral bij de liedjes die ik maak en zing.
En die zijn dus best wel klassiek. Keurig doen ze aan ook.
Ja, ook niet allemaal hoor. Nee, okay. Wel een paar. Maar ik vind het juist ook wel leuk om heel veel verschillende stijlen op te zoeken. Maar ja, ik zing wel bijvoorbeeld een aria van Mozart. Dus de klassieke muziek zit er zeker nog wel in. Ja.
Het dorpje kerk wordt bezocht. Bij het schaatsen der Elfstedentocht. In Monnertal. 606, men heeft hier weinig keuzestress.
Je schrijft je eigen liedjes en je begeleidt jezelf. Dus het theaterlied is een fix onderdeel van jouw programma. En dat is in die zin ook een goed en mooi om te zeggen dat deze podcast maken we in liefdevolle herinnering ook aan Arno van der Heijden, bij wie het theaterlied ongeveer het allerbelangrijkste was in zijn programma's. En hij heeft fantastische, vooral chansons geschreven. De kunst van het theater, die is ook iets wat eigenlijk alweer heel erg teruggekomen is. En heel veel collega's van jou die hele goede liederen schrijven. Hoe anders is het schrijven van een lied voor een theatervoorstelling dan een popliedje bijvoorbeeld?
Ja, ik denk wel. Op een manier lijkt het er natuurlijk wel op. Maar het is ook wel echt, denk ik, fundamenteel anders. Het is wat ik ook leuk vind. Ik denk dat er best wel veel meer vrijheid te vinden is in kleinkunstliedjes. Soms duurt een kleinkunstlied wel 8 minuten of soms zelfs 15. Dus je kan echt, en het mag ook over van alles en nog wat gaan. Werkelijk overal kun je een lied over schrijven.
Het is veel minder bepaald van je begint. Het heeft dat het een één strak thema heeft, zowel muzikaal gezien als textueel gezien.
Inderdaad,
het kan variëren.
Een refreintje en dan weer een couplet. Dat kan wel, maar dat hoeft ook niet.
En is het dan zo als jij een programma maakt en je bedenkt dat je het over een bepaald onderwerp wil hebben, of het nou persoonlijk is of het is maatschappelijk, dat het eigenlijk automatisch ontstaat of je dat in een conference giet of dat je er een lied van maakt op basis van gevoel of?
Ja.
Maak je wel echt een schema in je voorstelling? Ik wil bij wijze van spreken in ieder geval 6 of 7 liedjes spelen.
Nee, ik maak daar geen schema van. Maar ik denk wel, in alles wat ik zal maken zal er altijd heel veel lied in zingen. Of heel veel gezongen materiaal. Omdat ik dat zelf gewoon en heel leuk vind om te doen. Ik hou echt heel erg van zingen. En ik vind dus het lied, ik vind een lied de ultieme monoloog. Dat vind ik zo mooi.
Omdat?
Ja, ik vind dus ook vaak dat zang juist heel erg iets toevoegt ook aan hoe je het kan spelen. En ook, je hebt nog zoveel meer mogelijkheden in handen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn voorstelling heb ik een Spaanse telenovela. En die zit ook gedeeltelijk verweven in een lied. En dan is dat een beetje een lied met zo'n Spaanse vibe, zeg maar. En dat vind ik dan heel leuk, want dat versterkt dan ook meteen de inhoud, vind ik vaak. Als het goed gedaan is, versterkt een liedtekst en de muziek versterken elkaar.
Ja, ja. En dit is een beetje de vraag die je ook vaak aan goede popschrijvers vraagt. En daar hebben ze ook nooit een antwoord op. Maar ik denk dan dat jij begint vaak met tekst en daar ontstaat dan muziek bij.
Klopt, meestal wel. En heel soms heb ik een melodietje in mijn hoofd of zo. Dan denk ik, dat zou een mooi melodietje kunnen zijn. Maar bijna altijd begin ik vanuit een soort inhoud of van een soort droom van, ik wil het hier over hebben. En dan komt er een tekst en dan komt er muziek bij.
Ik weet van Arno, laten we toch nog even over hem praten hier, want daardoor maken we deze podcast. Als hij een idee had voor een liedje in zijn hoofd, dan ging hij vaak naar Schiermonnikoog.
Oh.
En dan ging hij daar helemaal over het strand lopen. En dan had hij die tekst in zijn hoofd. En dan bedacht hij eigenlijk een melodielijn. En dan belde hij zijn componist Bas Mulder op.
Oh, ja.
Neurde hij de melodielijn. En dan werd er een liedje van gemaakt.
Ja.
En dat proces, zeg maar, hoe je dus inderdaad bijna. Maar de kunst van. Je begrijpt als ik een beetje op praat, dat ik daar zelf heel erg fan ben van het goede theaterlied. En daarom bewonder ik jou natuurlijk ook. En heel veel van jouw collega's nu ook. Omdat het inderdaad een bepaalde. Je brengt zoveel dingen samen. Het kan zo ontzettend. Ook als het een geëngageerd lied is. Ja. Het kan zo ontzettend raken. Veel meer dan dat je staat te schreeuwen. Ja. Dat je tegen onrecht bent, bijvoorbeeld.
Vind ik ook, ja. Ja, het komt gewoon. En ook het gezongen woord of zo is voor mij ook iets heel. Kan ook kwetsbaarder zijn en daardoor dus eerder raken of zo. Ik snap ook nooit zelf helemaal goed waarom dat komt. Maar ik kan ook zelf, denk ik, als kunstvorm het meest genieten van dingen die gezongen zijn. Ja.
La vida es bella, la vida es triste. La noche del día, el sol y la luna.
Laten we nog eventjes inderdaad bijvoorbeeld een lied bespreken van jou in de voorstelling. Die gaat bijvoorbeeld over de toeslagenaffaire.
Ja.
Dat is een precair onderwerp. Wanneer dacht je, ik wil het daarover hebben in mijn voorstelling over die toeslagenaffaire?
Ja, nou, dat was eigenlijk al toen ik meedeed aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Toen was het kabinet natuurlijk al gevallen. Of ja, dat was in 2021 deed ik mee, dus het kabinet was eigenlijk al gevallen daarvoor. Maar toen was die afhandeling eigenlijk heel erg in het nieuws. Of eigenlijk ja, het gebrek aan goede afhandeling.
Juist, ja.
En ik had dat eigenlijk al die tijd al een beetje gevolgd. En ik merkte gewoon, ik merk dat nu nog steeds hoor, dat met de jaren mijn woede daarover bleef maar groeien. Dus ik dacht heel lang van, oh, ik wil daar zo graag iets over maken. Maar ja, giet dat ook maar eens in een vorm of zo. Mm-hmm. Dus het is echt een soort, ik noem die zijn al het soort operette / opera, waarin ook, ja, ook veel gesproken delen, zeg maar. Dus het is echt een soort hele lange scène uiteindelijk geworden. Omdat ik, ja, ik wilde daar gewoon heel graag iets over maken, omdat ik daar zelf zoveel gevoelens over had. En ja, altijd als ik die nieuwsberichten daarover las of interviews of zo met mensen, dan ik dacht altijd van, dit kan toch niet? Dit is ja, zulk ongekend onrecht. Dus dat wilde ik gewoon heel graag.
Ja, ja. En hoe vertaal je dat dan in kunst? Hè? Want we zien heel veel collega's van jou die zich heel erg boos maken over deze tijd. En sommigen die lukt het heel goed om daar in ieder geval een draai aan te geven, dat het ook nog tot de verbeelding spreekt. Mm-hmm. Of tot de verbeelding. En anderen, ja, die kunnen, en dat is soms ook helemaal terecht, ik blijf de woede toch wat meer aan de oppervlakte. En die zijn gewoon alleen maar boos. Of alleen maar kritisch. Hoe maak je er dan iets van wat dan meer mensen aanspreekt?
Ik heb dat, dus die toeslagenaffaire scène, dat is echt de scène waar ik denk ik het allerlangste over gedaan had, voordat die goed is. Omdat ik inderdaad ook wil dat het een soort verleidelijke scène is, waar je eerst heel hard om lacht, dat je ook niet zo door hebt waar het over gaat. Of zo, dat je denkt, oh, ik zit gewoon naar een grappige scène te kijken. Want ik heb er dus, eigenlijk heb ik er een telenovela van gemaakt.
Een Spaanse soap.
Ja, van een vrouw dan in dit geval, die dan met haar gezin naar Nederland verhuist, verwikkeld raakt in de toeslagenaffaire, maar dus met een hele, ja, ik hoop verleidelijk sausje met allemaal glitters eromheen, zeg maar. Om dan uiteindelijk dus te belanden met die vrouw in een soort staat waarin ze zo woedend is dat ze dan ook weer heel erg over de top iedereen begint af te knallen, zeg maar. Dus ik heb een soort van Medea, dus de vrouw die haar kinderen vermoord geprobeerd, eigenlijk uit wraak, soort van geprobeerd te verbinden aan die toeslagenaffaire. Dus die scène is denk ik ook wel de scène die echt het allermeest extravagant is van de hele voorstelling. Omdat ik het dus ook belangrijk vind dat je niet alleen maar zit te kijken, daar hou ik zelf echt niet van iemand die zegt van, nou, dit is echt allemaal heel erg hoor. Ja. En je zou er toch boos van worden. En ik wil wel dat mensen er heel boos van worden, maar wel op een hele theatrale. Ja, ik wil
mensen moeten die knop zelf maken. Als je het aan ze gaat vertellen, dan denken ze ja of nee, maar dan houdt het op. Maar als een publiek zelf tot het inzicht komt dat de scène goed is, dan nemen ze het zelf mee naar huis, die woede.
Ja, en dat je ook sympathie kan voelen voor het personage, zeg maar. Want ik hou daar dus heel erg van. Ik speel vaak personages en karakters. En dan vind ik dus de kunst, vind ik zo, oh, hoe kan je iemand helemaal meekrijgen? En dat je denkt, ach, wat leuk. En dat je dan dus ook nog kan begrijpen, ja, maar natuurlijk gaat zijn mensen doodschieten. En daarvoor moet je wel eerst dus heel veel sympathie kweken en een lach hebben.
Ja. Voordat je denkt, natuurlijk gaat zijn mensen doodschieten, moet je inderdaad wel heel veel sympathie en een lach kweken, inderdaad. Ja. Dat is een van de, het zijn natuurlijk meer, het gaat over deze tijd. Hè, en de voorstelling is zelfs aangekondigd. En ik moet daar heel erg om lachen, om zo'n zin die je overal ziet verschijnen als dat wildbloei is een ode aan de hysterische vrouw.
Ja, dat is het.
Clichés van vrouwbeeld in de maatschappij. Dat is ook zo. Maar zo'n zin is ook alweer zo van platitude. Dan denk ik, zo'n type voorstelling. Maar er zit natuurlijk wel een bepaalde maatschappijkritiek zit daar heel erg sterk onder. Want wat frustreert jou dan daaraan zo?
Ja, dat is denk ik ook niet in één zin te vatten. En heel veel dingen zijn misschien ook onbewust of zo. Dat ik denk, oh, eigenlijk frustreert mij dat al heel lang. Maar ik wilde heel graag dat wildbloei een ode aan de hysterische vrouw was, om te kijken hoe we omgaan met hysterische vrouwen of überhaupt met hoe
we kijken naar vrouwen. Die term hysterische vrouw is toch eigenlijk al heel negatief?
Is heel negatief. Ja, ja. Maar ik hou er dus zelf heel erg van om een hele hysterische personages te spelen. Dat deed ik al op de toneelschool. En dat werd ook altijd hysterisch genoemd. Terwijl vaak dan als ik dan mannen heel druk zie zijn.
Wat is hysterisch?
Ja. Ik denk ook dat... Ik vond die personages niet hysterisch, maar die werden wel vaak tot hysterisch gemaakt. Of een boze vrouw bijvoorbeeld. Dat is ook vaak van, nou, dat is zo'n hysterische vrouw, zo'n hysterisch wijf. Terwijl een boze man, die staat dan gewoon meer in zijn recht of zo, denk ik. Hoe we daar naar kijken, ook niet iedereen natuurlijk. Ik vond het leuk om heel veel kanten van die hysterie te belichten. Dus bijvoorbeeld, hoe we kijken, hoe ik kijk naar mijn eigen lichaam bijvoorbeeld. Of überhaupt kijken naar lichamen van vrouwen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een scène van een vrouw die dan niet zo maatschappijkritisch voelt. Die gewoon heel erg boos is dat haar vriend is vreemd gegaan met haar beste vriendin. En daar een heel boos lied over zingt. En alles daartussenin. Maar ik kon ook wel heel erg de hysterie, kan ik ook heel erg verbinden aan woede. En ik vind het dus heel mooi dat ik in deze voorstelling ook dingen waar ik zelf woedend over ben, zoals de toeslagenaffaire of bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat ik dat kan aankaarten.
Omdat namelijk, als je dan de link legt met de maatschappij nu, en we kunnen ook nog nadenken over bijvoorbeeld mensen die in Groningen nog steeds niet geholpen zijn. Als het gaat over de gast dat opgeboord is door...
Heeft ook heel lange scène daarover op de plank gelegen bij mij, maar die heeft de voorstelling niet gehaald. Maar bijvoorbeeld die woede...
Ja. Daar ga ik zo nog iets over vragen dan. Want wat er dan inderdaad wordt gezegd, dat als dan inderdaad een vrouw haar woede uit, dan wordt het soms minder serieus genomen.
Ach, klopt.
Ze is een beetje hysterisch.
Ja.
Terwijl de reden daartoe ontzettend terecht is.
Ja, en je dat wordt het steeds gemaakt door de omstandigheden.
Maar ook al, dat en ook, maar het is ook een soort van zoethoudertje.
Ook
want
dat,
hysterie lijkt een beetje alsof het een soort van, het is eigenlijk niet zo erg, maar ze gedraagt zich nou eenmaal zo.
Klopt, ja. En dat vond ik dus ook bijvoorbeeld, daarom wilde ik ook graag een moeder nemen bij die toeslagenaffaire als hoofdpersoon. Omdat ik zag dan vaak, dan bijvoorbeeld dan werd er zo op Facebook, zag ik dan de NOS of weet ik veel, de NRC, die dan even kopte van, er was weer een demonstratie van de moeders van de toeslagenaffaire. En dat daaronder alleen maar zo van, ach, hebben ze nou nog niet genoeg geld gekregen? Ja. Terwijl die mensen zitten nog steeds in, dat is nog steeds niet afgehandeld.
Dat is zeker nog niet afgehandeld. Dat is, een flink voortslepend iets. En dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
En een ander ding dat inderdaad verschrikkelijk is dat nog steeds niet op een goede en voldoende manier alle huizen in Groningen bijvoorbeeld zijn versterkt. Dat mensen natuurlijk heel lang in de ellende hebben gezeten daar en nog steeds zitten in de ellende. Jij zegt net van, ik had daar bijna een scène over in de voorstelling gestopt. Wat voor scène had het dan geweest?
Ja, ik kwam er dus. Ik heb natuurlijk al zoveel dingen waar ik boos over ben. Dus je moet ook
keuzes maken. Dat snap ik ja.
Maar inderdaad, ik was ook bezig met een scène inderdaad over een vrouw in een Gronings huis en die er maar niet uitkomt en zo. Maar toen merkte ik ook zelf van, eigenlijk op een manier vertel ik dit al. Ja. Maar bij de toeslagenaffaire. Ja. En dan moet je soms helaas knippen.
Dus we kunnen eigenlijk diezelfde vrouw had ook in een Gronings huis kunnen zitten.
Inderdaad.
En nu, want het is in die zin is het het grote gevecht tegen de overheid.
Het gevecht tegen de overheid. En de machteloosheid. Ja. Ja.
We leven in roerige tijden. Hè? En dat is nu, het lijkt met de dag eigenlijk roeriger te worden. En dat wil ik even, het gaat niet om de politieke kleur of de politieke ideologie die je voorstaat. Maar het gaat erom dat we dus als samenleving een soort van een kampen krijgen waar je bij hoort en we vechten elkaar de tent uit. Jij bent 30, geloof ik, hè?
Ja.
Ik ben 30. Maak jij je zorgen?
Ik maak me wel zorgen. Ik vind het ook wel... ik ben ook wel vaak woedend over dingen die gebeuren. En ook wel ook heel machteloos voel ik me wel vaak, ja.
En waar maak je dan zorgen over? Die machteloosheid, waar gaat die machteloosheid dan over?
Over zoveel... ik zou van alles kunnen opnoemen. Hoe de wereld kijkt naar minderheidsgroepen. Ja. Het vrouwenbeeld. Ja. De verharding van de samenleving. Er zijn heel veel dingen. Ja. Ja. Ook hoe we omgaan met mensen in armoede bijvoorbeeld, vind ik... echt
je gaat heel voorzichtig praten. Alsof je dingen zegt die dan...
Ik denk gewoon van als overkoepelend, waar zou ik me als overkoepelend ding zorgen over? Maar misschien toch de verharding of zo. Of de de totale hardvochtigheid of zo, waarmee we steeds meer met elkaar lijken om te gaan.
Ja, maar nu heb je wel zo. Jij speelt vanavond hier voor een zaal van 300 mensen in Helmond, die allemaal gewoon komen omdat ze een goede avond willen beleven, omdat ze jou ook vertrouwen, zeg maar, dat jij iets gaat verkondigen waar zij op een bepaalde manier, zeg maar, zich kunnen toe verhouden, wat ze mooi vinden of wat ze waar vinden. Heb je dan het gevoel dat je ook bepaalde invloed hebt in die verharding bijvoorbeeld tegengaan?
Ja, daar denk ik dus best wel vaak over na. En wat ik wel, ik kom dus eigenlijk uit het theater. Dus daar heb je vaak een sowieso wat kleiner publiek dan voor cabaret. En ik denk ook in het algemeen wat linkser publiek. Dus ik heb wel het gevoel dat mijn zalen iets gemalleerder zijn. Maar ik denk wel heel vaak, als je de stap hebt gezet om naar het theater te gaan, mm-hmm, dan zit je waarschijnlijk, de kans is groot dat je redelijk op één lijn zit met mij. Dus ik heb wel het gevoel, ik vind het wel heel vaak heel waardevol voelen, sommige reacties die ik krijg uit het publiek. En dat ik soms ook merk dat ik mensen aan het denken heb gezet. Maar ik denk ook niet, ja, ik heb ook weer niet zo heel veel invloed.
Nee, maar je raakt natuurlijk nog aan een denk ik, een terecht en goed probleem. Denk ik gewoon van kunst en theater in het algemeen. Dat je in zalen speelt waar gelukkig veel mensen nog steeds komen, maar die mensen over het algemeen bij elkaar horen als groep. En daar zit jij dan tegen te zeggen dat dingen verschrikkelijk zijn en zij zeggen ja en amen en klappen, ja, staan ovatie en gaan. Ja, klopt en zo. Maar wat doe je daaraan? Hoe kun jij ervoor zorgen dat je dan mensen bereikt die je misschien met dezelfde prachtige verbeelding, met dezelfde prachtige liedjes, dat ze wel anders naar deze problemen gaan kijken?
Ja, dat is een goede vraag.
Ik heb geen antwoord erop, maar ik vraag het aan jou. Ja. Of hoeft dat niet? Ik bedoel, kijk, dat hoeft, het is niet jouw taak.
Nee, het is niet mijn taak. Maar ik zou het wel best cool vinden als er bijvoorbeeld meer jonge mensen in mijn zaal zouden zitten. Of nog gemêleerder publiek of zo. Maar ik zou niet weten hoe. Maar ik heb wel het gevoel dat het, ja, hoe meer zichtbaarheid je krijgt, hoe meer mensen ook wel komen of zo. Dus misschien moet ik gewoon doorwerken.
Doorwerken, ja. Ja. Ja, ik zag dat je ook wel vrij actief was op de sociale media, volgens mij. Dus dat is ook, daarin ben je ook soms best wel politiek. Dus dat helpt natuurlijk ook in die zin wel dat mensen, dat je misschien een ander publiek bereikt. En dat ze denken, die Valentina die zo mooi zingt en die zulke mooie programma's maakt, die vindt ook dit.
Ja, toch, want toch dat heb ik wel vaak dat, ja, ik wil niet generaliseren, maar er zitten inderdaad best vaak oudere mensen in mijn zaal. Omdat zij me misschien, denk ik, nog kennen van die klassieke muziek. Ja. Of dat ze dan denken, oh, maar nu krijgen we een leuke avond, lieve kleinkunstliedjes met vooral veel mooie pianomuziek. En dan kom je echt van een hele koude kermis thuis. En die worden ook wel eens hartstikke boos.
Waar worden ze dan boos?
Nou, die vinden het dan. Ik heb bijvoorbeeld een keer een mail gekregen van een man die was in de 80. Die was echt woedend op mij. En de eerste zin was dat hij dus met mijn vrouw was hij naar mijn try-out geweest. En hij vond echt dat ik voor altijd een pleister op mijn mond moest plakken en alleen nog maar piano moest spelen, want dat kon ik wel. En toen kwam er een heel A4'tje van wat hij dan allemaal vreselijk vond. Bijvoorbeeld dus dat ik het heb over Johan Derksen. Dat vond hij echt, voor een vrouw vond hij dat echt walgelijk. En dat ik ook durf te zeggen het hebben over menstruatie. Dat vond hij ook vreselijk.
Stel je voor dat een vrouw over menstruatie praat,
echt,
toch?
Echt heel vies, dat geeft geen pas.
Nee, voorbehouden mannen van 80 is dat over het algemeen.
Nou, en die toeslagenaffaire, dat kon ook echt allemaal niet. Ja. Dus nee, er zijn echt wel soms mensen die echt van een koude kermis thuiskomen.
Ja, ja, goed. Nou, dan, ja, die meneer heb je niet veranderd, maar die wil nog een lekker. Die heb je de dood ingejaagd.
Ja, ik heb hem wel een vervelende middag bezorgd.
Goed. Groningen. Je zei net al iets over. Je hebt aan het conservatorium gestudeerd in Groningen. Het Prins Claus Conservatorium in de stad Groningen. Hoe is je band met Groningen?
Oh, heel goed. Ja, dit moet ik misschien natuurlijk zeggen, maar dat is echt zo. Ik vind het echt. Ik vind het de leukste stad van Nederland. Ik woon zelf in Gent, in België.
Omdat je niet in Groningen kon wonen. Leukere stad meer was in Nederland. Ben je maar in Gent gaan wonen?
Nou, ik zeg altijd van, als ik nog eens in Nederland opnieuw zou gaan wonen, dan zou ik denk ik in Groningen willen gaan wonen. Want het is ook een soort Gent. Of studenten, heel mooi. Ik hou ook van een stad die toch een beetje voelt als een dorp.
Ja.
En dat is Groningen wel voor mij. Ik kom zelf ook uit Friesland. Uit Oudtjerk, een dorpje in Friesland. En Groningen was dan altijd vroeger dan de stad waar ik ging winkelen met vriendinnen. Ja. wat een echt coolere stad dan Leeuwarden was, zeg maar. En ik heb dus op het conservatorium gezeten daar. En ik vind ook echt spelen in Groningen het allerleukst.
En even, want het is even, wel even leuk, ook gewoon alleen maar voor mij. Ik bedoel, ik ben ook geboren en getogen Groninger. Als je in Groningen speelt, heb je een soort van routine dan eigenlijk? Ga je dan wat ergens eten altijd? Of ga je naar een bepaald café toe?
Ik ga altijd eierbal halen.
Dat is heel erg een cliché wat je
ik
nu...
Ik weet het, maar het is zo lekker. En ik heb ook mijn technici komen dus ook uit Vlaanderen. Dus ja, ik heb hem een beetje verplicht om ook een eierbal te eten. En dus dat is een beetje... En weet je wat ik heel lekker vind? Die Indiër, de Taj Mahal. India's.
Dit is een soort van reclameboodschap. Ja.
Dat is zo lekker.
Horecatips.
Ja, horecatips.
Van de... Maar het is dus voorstelbaar in feite dat als... Kijk, Gent is natuurlijk nu denk ik van jou een hele fijne Eifelsbasis.
Klopt.
Het is wel de reden dat wij ook naar Helmond moeten reizen nu vanuit Groningen. Want je speelt ook wel heel erg veel in het zuiden.
Ja, klopt. Ja,
maar dat is jouw goed recht, want je woont hier relatief vlakbij.
Ja, ik boek het zelf niet. Dus het zijn ook maar waar interesse is van de programmeurs. Ja.
Ja, goed, natuurlijk, dat begrijp ik. Ja, maar dat moet toch, denk ik, bij een volgende voorstelling of in een reprise van dit seizoen moet het alleen maar meer en meer worden.
Klopt.
Ongetwijfeld. Ja. Ik zag wel dat je ook nog na de kerst eigenlijk ergens in het voorjaar van 2025 dan in Leeuwarden gaat spelen.
Ja.
In je thuisstad, volgens mij. Voor mij ben je daar wel geboren, toch? Of
ik ben
niet?
In Leeuwarden geboren.
Is het dan, hoe is dat dan, zeg maar, om dan daar te staan? Voel je daar heel erg ver van verwijderd inmiddels? Of voelt het ook nog als een soort van home base?
Nou... Ja, ik vind het wel altijd leuk dat er dan altijd mensen komen waarmee ik op de middelbare school zat. Laatst speelde ik ook in Heerenveen. En toen zaten er gewoon 3 mensen op de eerste rij die ik kende van de basisschool, zeg maar. Dus het voelt wel altijd alsof ik heel warm ontvangen word in het noorden. En ze zijn er natuurlijk ook wel een beetje trots op dat dan een Fries, zeg maar, uit het dorp... Dat hij daar dan staat.
En dit zijn vragen die ik zelf ook altijd interessant vind. Hè? Want wat maak je een Noorderling of zo? Ik weet dat ook, ik weet dat ook nooit eigenlijk. Maar het is wel. Maar is dat, je woont nu in Gent, dat is niet het noorden.
Nee.
in het geheel niet. Zit dat in je lijf? Zit dat erin? Ja, is dat iets herkenbaar?
Dat weet ik
nuchters,
ook nooit zo goed. Maar ik ben dus best wel nuchter.
Ja,
dat vooruit, dat ben ik
ook
echt.
Een cliché, maar dat
die, ook een cliché.
Die, maar die geven ze dan aan jou? Ja.
Ja, en ik denk, het is ook weer zo'n cliché.
Geef
maar
niks.
Ik woon natuurlijk in de stad, maar je haalt het dorp er ook nooit helemaal
en wat is dan
uit.
Wat is het dorp in Valentina Toot nog?
Ja, het dorp in Valentina Toot. Ik weet niet. Ik hou gewoon ook heel erg van Friesland. Ik ben er ook zo'n beetje vreemd, patriotistisch of zo over.
Maar dit is alweer heel gevaarlijk voor een podcast
sorry.
In Groningen.
Of ja, van het noorden dan.
Van het noorden,
maar ik ben er wel gewoon altijd heel trots op dat ik daar vandaan kom. En dat ik opgegroeid ben in een dorp. Ik heb ook lang in Brussel gewoond. 5 jaar, daar heb ik gestudeerd. En daar kon ik toch nooit helemaal aarden. Omdat dat denk ik voor mij net een te grote stad was. Ja. En ik hou ook niet zo heel erg van altijd anoniem zijn of zo. Ik vind het ook leuk aan Gent. Ik kan eigenlijk niet naar de supermarkt gaan zonder iemand tegen te komen. En dat vind ik dus heel fijn.
Ja, die dat betrekken op de grootte van de stad Groningen, die is eigenlijk gewoon perfect. Het is groot genoeg, zeg maar. Maar ook klein genoeg om te snappen waar je woont.
Ja, inderdaad. Ja.
Die Schouwburg van Groningen is natuurlijk voor heel veel cabaretiers een van de favorietste schouwburgen. Ja. Dat is geen Nederlandse zin, maar je begrijpt wat ik bedoel. Wat maakt dan die plek zo aantrekkelijk? Je hebt er ook gespeeld. Is dat de eerste keer dat je dan daar speelde?
Klopt.
In de grote zaal?
Ja, begin van dit seizoen in september stond ik er. Ja, het is te gek. Maar het is gewoon zo'n mooie zaal. En je voelt ook... Ja, het publiek had er ook die avond heel veel zin in. Ook de vorige keer hoor, dat ik in Groningen speelde. Maar ik vond het wel extra bijzonder. En het was voor mij ook de grootste zaal tot dan toe. En die zat dus ook gevuld. Dus het was wel, ik voelde wel een beetje als een mijlpaal.
Ja. Ja, en terecht. Als mensen willen kijken naar Wildbloei, dan kan ik ze aanraden om op valentinatoot.nl te kijken en te zoeken naar een plek in de buurt. Dus ook nog echt wel in Noord-Nederland zeg maar na de kerstbreak volgens mij pas.
Ja, klopt.
Dus in het voorjaar van 2025. En dan tot maart, volgens mij tot half maart speel je nog deze voorstelling.
Ja.
En daarna heb je vakantie en pauze. En moet je schrijven aan de tweede of ga je nog ga je dan wel niet nog een keer een reprise met deze?
Nou, heel misschien ga ik een paar keer in België nog spelen.
Okay.
Dat daar wel wat interesse is, maar...
In principe schrijven.
In principe ga ik iets nieuws maken.
2025 meteen in het september?
Nee, ik ga in première in 2027.
Okay. Oh, heb je nog iets toe te voegen eigenlijk? We hebben nu met elkaar gesproken over 3. Wil je nog iets kwijt aan de luisteraar? Hebben we nog iets gemist in het gesprek?
Nee, hebben we alles wel gekofferd.
We hebben de wereld gekofferd,
je hebt het goed gedaan.
Dankjewel. Komt het nog goed met de wereld? uiteindelijk?
Nou, laten we toch hopen van wel.
Wat kunnen we? Ik wil toch ook de mensen die hier naar luisteren met een positieve boodschap even het weekend insturen of de week insturen.
Ja, wat kunnen we tenminste doen? Hoe moeilijk het ook is, ik zou wel echt zeggen: wordt de hardvochtigheid, wordt het de baas? Dat zou ik toch zeggen.
Wordt je eigen hardvochtigheid de baas?
Wordt niet zelf ook hardvochtig.
Prachtig, Valentina Dood. U bevindt zich hier. Wordt gemaakt door Bram Douwens, Alexander Weber in opdracht van RTV Noord. Dankjewel voor het luisteren.